Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Technosis, Myth, Magic. En Mysticism in the Age of Information van Eric Davis is een cultuurhistorisch en filosofisch boek over de verborgen religieuze verbeelding rond communicatietechnologie. Davis introduceerde met dit boek het begrip technosis, een eigentijdse vorm van gnosis, ofwel het verlangen naar bevrijdende kennis die de grenzen van het gewone bestaan overstijgt. Zijn centrale stelling is dat technologie nooit alleen een verzameling neutrale instrumenten is geweest. Rond nieuwe media ontstaan ook dromen over onsterfelijkheid, alomvattende verbinding, geheime kennis, wereldverandering en soms zelfs ondergang. Davis volgt die patronen van de drukpers en elektriciteit tot radio, computers, virtuele werelden en het internet. Daarbij verbindt hij mediahistorie met gnosticisme, alchemie, occultisme, religie en populaire cultuur. Het boek is geen handleiding voor digitale innovatie en ook geen eenvoudige aanval op technologie. Het wil laten zien welke mijten mensen meebrengen wanneer zij machines bouwen, gebruiken en er hun toekomstverwachtingen op projecteren. Daarmee biedt het een brede, soms uitdagende interpretatie van technocultuur. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, technosis als verlangen om informatie boven het lichaam te plaatsen. Davis gebruikt technosis om een terugkerend idee in de informatiemaatschappij te benoemen, namelijk dat ware menselijke identiteit vooral uit informatie bestaat. Dat idee klinkt modern, maar hij legt het naast oudere gnostische voorstellingen. In veel gnostische tradities wordt de materiële wereld gezien als beperkt of gebroken, terwijl bevrijdende kennis toegang zou geven tot een hogere werkelijkheid. In een technologische versie verschijnt dat motief wanneer bewustzijn wordt voorgesteld als iets dat losgemaakt kan worden van het lichaam, opgeslagen kan worden of kan voortleven in een machine. De discussie over het uploaden van de geest en digitale onsterfelijkheid is daarom niet enkel technisch. Zij bevat aannames over wat een mens is, wat een lichaam betekent en of sterfelijkheid een probleem is dat opgelost moet worden. Davis beweert niet simpelweg dat digitale cultuur een religie is. Hij maakt zichtbaar dat technische taal vaak over verlangens opnieuw formuleert. Het woord informatie kan dan de plaats innemen van ziel en een netwerk kan worden voorgesteld als een weg naar gemeenschap of transcendentie. Deze analyse helpt om beloften over posthumanisme nuchterder te beoordelen. Niet alleen de vraag of iets technisch mogelijk is, telt, maar ook welke metafysische verwachtingen in die mogelijkheid verborgen zitten. Ten tweede, communicatiemedia dragen vanaf de drukpers mythische verwachtingen mee. Een belangrijke kracht van technosis is de lange historische blik. Davis beperkt zijn onderwerp niet tot het internet, maar onderzoekt hoe eerdere communicatiemiddelen al als bijna magische krachten werden ervaren. De drukpers veranderde de verspreiding van kennis en religieuze ideeën. Elektriciteit werd niet alleen als natuurkundig verschijnsel begrepen, maar ook als een onzichtbare, bezielde energie die werelden kon verbinden. Telegraaf en radio versterkten vervolgens de ervaring dat boodschappen vrijwel onmiddellijk grote afstanden konden overbruggen. Zulke ontwikkelingen riepen steeds verwachtingen op van een nieuw tijdperk van kennis, vrede of eenheid, naast angsten voor manipulatie, vervreemding en chaos. Davis gebruikt deze geschiedenis om het idee te corrigeren dat digitale utopieën volledig nieuw zijn. De belofte van een wereldwijd netwerk heeft duidelijke voorlopers in oudere visies op universele communicatie. Ook hedendaagse taal over onmiddellijke toegang, totale connectiviteit en grenzeloze informatie past in een langer patroon. Voor lezers in Nederland en België is dit herkenbaar in de manier waarop nieuwe media vaak tegelijk als bevrijdend en bedreigend worden besproken. Davis nodigt uit om zulke reacties niet weg te zetten als irrationeel. Ze tonen juist dat communicatie altijd raakt aan fundamentele vragen over gezag, gemeenschap, kennis en menselijke nabijheid. Ten derde, van alchemie tot kabbala, oude symboliek vormt taal voor nieuwe machines. Davis brengt domeinen samen die doorgaans gescheiden worden behandeld. Hij beschrijft verbanden tussen elektriciteit en alchemie, tussen programmeertalen en kabbala, en tussen virtuele werkelijkheid en gnostische beeldtaal. Het punt is niet dat een computer letterlijk een occult voorwerp zou zijn, of dat iedere programmeur esoterische ideeën aanhangt. Zijn argument is subtieler. Mensen grijpen bij ingrijpende technische veranderingen vaak terug op bestaande symbolen om iets nieuws begrijpelijk te maken. Alchemie biedt bijvoorbeeld beelden van transformatie, onzichtbare krachten en de omzetting van materie. De Kabbala biedt een traditie waarin letters, codes en scheppende taal een bijzondere betekenis krijgen. Die beelden kunnen aantrekkelijk worden in een wereld waarin codeprocessen bestuurd die voor de meeste gebruikers onzichtbaar zijn. Ook virtuele werelden kunnen oude vragen oproepen over schijn en werkelijkheid, lichaam en geest of kennis en illusie. Door die verbindingen te onderzoeken, verzet Davis zich tegen een al te smalle opvatting van technologie als toegepaste wetenschap zonder culturele diepte. Zijn benadering vraagt wel geduld, omdat hij veel tradities en denkers naast elkaar zet. De opbrengst is dat technische metaforen beter leesbaar worden. Wanneer mensen spreken over cyberspace als een andere wereld, code als creatieve taal of data als immateriële werkelijkheid, gebruiken zij vaak beelden met een veel oudere geschiedenis. Ten vierde, utopie en apocalyps zijn twee kanten van technologische toekomstbeelden. Technosis onderzoekt ook de millennialistische en apocalyptische verbeelding die rond informatietechnologie ontstaat. Nieuwe media worden geregeld voorgesteld als middelen die oude grenzen opheffen. Zij zouden kennis democratiseren, een mondiale gemeenschap scheppen of menselijke beperkingen overwinnen. Tegelijk worden dezelfde media verbonden aan sombere scenario's van controle, verlies van menselijkheid, sociale ontwrichting en catastrofe. Davis laat zien dat deze tegenstelling geen toevallige bijwerking is. Een techniek die grote veranderingen belooft, maakt ook angst zichtbaar over wat verloren kan gaan. In digitale cultuur worden die uitersten bijzonder scherp. Het netwerk kan worden gezien als een ruimte voor pluralisme en samenwerking, maar ook als een systeem van bewaking, versnelling en uitsluiting. De bekende droom van een technologische singulariteit of een radicale overgang naar een postmenselijke toekomst. Vast volgens de lijn van het boek in deze bredere geschiedenis van eindtijdverwachtingen. Davis behandelt zulke ideeën niet uitsluitend als dwaze fantasieën, maar evenmin als voorspellingen die men kritiekloos moet omarmen. Hij vraagt welke verlangens en angsten ze organiseren. Daardoor wordt de lezer aangemoedigd om technologische retoriek te onderzoeken op haar verborgen tijdsbeeld. Wie belooft een totaal nieuwe wereld, veronderstelt vaak ook dat de huidige wereld afgedaan heeft. Dat is een culturele en ethische keuze, niet slechts een technische conclusie. Tot slot, de netwerkweg zoekt een pluralistische houding tussen wetenschap en spiritualiteit. In plaats van te kiezen tussen blind technologisch optimisme en een volledige afwijzing van moderne media, zoekt Davis naar wat hij de netwerkweg noemt. Dat is geen strak programma voor beleid of persoonlijk gedrag. Het is eerder een poging om meerdere spanningen tegelijk serieus te nemen, zoals geest en wetenschap, moderniteit en nihilisme, techniek en menselijkheid. De netwerkweg sluit aan bij het pluralistische karakter van netwerken, waarin verschillende stemmen, tradities en werkelijkheidsbeelden elkaar ontmoeten. Davis wil daarmee voorkomen dat één enkel verhaal alles verklaart, bijvoorbeeld het verhaal dat technologie automatisch vooruitgang betekent. Of juist dat techniek onvermijdelijk vervreemdt. Deze houding is waardevol, omdat technosis zelf laat zien dat technologie altijd verweven is met cultuur, macht, verbeelding en verlangen. Een verantwoord oordeel over nieuwe media vraagt dus meer dan kennis van apparaten of software. Het vraagt aandacht voor de verhalen die ontwerpers, bedrijven, gebruikers en critici vertellen. Tegelijk bevat de netwerkmetafoor een mogelijke beperking. Toegang tot technologie en invloed binnen netwerken zijn ongelijk verdeeld. Een open, mondiale gemeenschap ontstaat niet vanzelf doordat mensen verbonden zijn. De analyse blijft daarom relevant voor vragen over digitale ongelijkheid en de materiële kosten van technologische ontwikkeling. Davis biedt geen eenvoudige oplossing, maar wel een taal om technische verandering breder te begrijpen dan als een reeks efficiënte innovaties. Concluderend, technosis is vooral geschikt voor lezers die technologie niet uitsluitend willen begrijpen via economie, ontwerp of gebruiksgemak. Het boek spreekt geïnteresseerden in mediageschiedenis, digitale cultuur, religiewetenschap, filosofie en esoterische tradities aan. Ook wie zich afvraagt waarom discussies over kunstmatige intelligentie, virtuele werelden, digitale onsterfelijkheid of de singulariteit zo snel grote beloften en diepe angst oproepen, vindt hier een bruikbaar historisch kader. De praktische opbrengst ligt minder in Kant en klare adviezen dan in een scherpere manier van luisteren. Wanneer een nieuw systeem vrijheid, totale verbinding of verlossing belooft, helpt Davis om te vragen welke oude mijten daarin meeklinken. Wanneer critici verval en ontmenselijking voorspellen, maakt hij duidelijk dat ook zulke beelden een geschiedenis hebben. Zij voorkomt zowel goedgelovigheid als oppervlakkig cynisme. Wat dit boek onderscheidt van veel boeken over digitale media, is de ongebruikelijke combinatie van technische cultuurgeschiedenis en religieuze verbeelding. Davis behandelt mystiek niet als een curiositeit buiten de moderne wereld, maar als een kracht die mede vorm geeft aan de manier waarop moderne mensen informatie begrijpen. Zijn brede associatieve stijl kan veeleisend zijn en is minder geschikt voor lezers die een lineaire, empirische studie zoeken. Juist die rijkwijde maakt het boek echter bijzonder. Het laat zien dat achter de meest moderne woorden over data, netwerken en bewustzijn vaak zeer oude vragen schuilgaan over kennis, lichaam, ziel, macht en de toekomst van de mens. Als je ons wilt steunen, Erik Davis, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.